Altijd lachend naar school, veel vriendjes en mooie beoordelingen. Maar wat nou als het anders gaat? Als jouw kind passend onderwijs nodig heeft? In de podcast Als het anders gaat praat Jasmijn van Ipkens met ouders van deze kinderen.
Welkom Suzanne, fijn dat je er bent. Vandaag ga jij vertellen over je zoektocht naar passend onderwijs voor je dochter Anne. En jij bent een ouder die echt de lead neemt, zodat je dochter zich optimaal kan ontwikkelen. Klopt dat?
Ja, dat is wel het doel, ja.
Ja, en wat voor ouder ben jij voor Anne?
Ja, ik wil eigenlijk kijken wat er mogelijk is om eruit te halen wat erin zit. En het is nog steeds vaag. Ze is nu 8 en het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er allemaal in zit. Dus ik blijf zoeken naar de optimale mogelijkheden, zeg maar.
Ja, dus jij bent een hele zorgzame ouder voor Anne. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, maar kan de zorg ook wel makkelijk loslaten.
Kijk, en dan een vrolijke ouder?
Ja, meestal wel. Ik hou van gekkigheid uithalen. En Anne houdt van wild en snel en heel veel herrie. Dus als we de brug afgaan, dan moeten we ook snel de brug af. En dat vindt ze alleen maar leuk.
Ah ja, ik wou ook vragen, wat voor kind is Arnhem? Maar die houdt van snel en die houdt van wild.
Ja. We zitten vaak in Arnhem op vakantie. En dan hebben ze in Nijmegen een klein pretparkje. En dan hebben ze een achtbaan waar ze in mag. Nou, als dan Anne ligt, zitten we daar de hele dag in. Ik word na 10 rondjes wel, ben ik er klaar mee. Dus dan ben ik blij als hij weer even stopt. Maar Anne vindt dat helemaal te gek.
Anne is een energiek kind.
Ja.
Vrolijk.
Ja, zeker. Ja.
En lekker aanwezig.
Ja. Ja.
Ja, maar je zei het net al, hè? Voor Anne is het leven niet echt heel erg makkelijk gestart.
Nee, ik ben thuis bevallen. Ik huppelde bijna de trap af en we gingen voor de zekerheid even naar het ziekenhuis. En dat even werd 2 weken en toen werd al heel snel duidelijk dat Anne geen normaal gezond kind was. En ze blijkt een unieke chromosoomafwijking te hebben. Daarvan is ze waarschijnlijk de enige in de wereld die dat heeft. Dus ik ging ook naar huis met... garantie tot de deur. We weten niet waar het heen gaat. En sindsdien is het wel een zoektocht geweest. Maar uiteindelijk blijkt dat we best veel voor elkaar gekregen hebben in de tijd dat ze bij ons is.
Ja, want Anne is dus nu 8.
Ja.
En je wist dus eigenlijk al vrij snel dat het bij Anne dus anders zou gaan lopen dan dat je het verwacht had toen je zwanger was.
Nou, niet tijdens de zwangerschap. Dat was echt na de geboorte. En ze had niet de kracht om zelf te drinken. Dus ze ging eigenlijk al meteen aan de zondevoeding. En dat doet ze nu nog steeds. Ze kan biologisch gezien wel drinken, maar er is zoveel gebeurd in het mondgebied dat er trauma op zit en dat ze eigenlijk niet wil. Dus wat ze wel doet, ze hebben van die spuikers van 20 milliliter, die pakt ze dan vast en die drinkt ze zelf leeg. En veel verder zijn we nog niet gekomen.
Ja, dus kan ik zeggen dat Anne een lichamelijke beperking heeft?
Ja. Ja.
En
ja.
Wat nog meer?
Nou ja, geestelijk loopt ze ook achter. En verder heeft ze zeg maar een poortader die een trombose heeft gehad. Dus er gaat geen bloed doorheen. Die gaat naar je lever en dan krijg je een verhoogde bloeddruk in je borstkas. En bij haar heeft dat geresulteerd in spataders langs haar hele spijsverteringskanaal. En die lekken af en toe. Dus dan verlies je bloed van boven en van onder. En met gillende sirenes naar het ziekenhuis. En dan, dan gaan ze het soort lijmen dat het weer dicht gaat. En dan is het afwachten of het stil blijft en dan mag ze weer mee naar huis.
Ja, hoe is dat voor jou als ouder dan?
Dat was toen heel heftig. Ja, we hebben wel eens gehad. Dan waren we bij het ziekenhuis klaar voor ontslag. Zonder de dokter naast het bed. En op dat moment begon ze weer bloed te braken. En er was iets van, we gaan de koffer maar weer uitpakken.
Zo.
Ja.
Dus jullie hebben in de 8 jaar dat Anne bij jullie is echt heel veel al meegemaakt.
Ja, met name de eerste 3,5 jaar had ze best wel veel bloedingen. En daarna is het rustiger geworden. En toen heeft ze een paar epileptische aanvallen gehad. Maar sinds ze medicatie heeft, is dat ook rustig. Nu hebben we gewoon een heel blij onderzoekend meisje wat met haar rolstoel en over de grond de wereld wil ontdekken.
Ja, en, dus er is echt wel wat veranderd in die 8 jaar.
Ja, eerst was zij ook aan het overleven. En daarna had ze tijd om zichzelf te ontwikkelen en ook om te kijken van er is nog een wereld om mij heen. Wat is er allemaal te doen en te zien?
Ja. Hey, en jij had het al, je wil het graag hebben over dat jij de lead ook nam in die zoektocht. Wanneer was het in die beginperiode dat je dacht, en nu moet ik het heft in eigen handen gaan nemen?
Nou ja, bijvoorbeeld, ze wordt groter. Ze past niet meer in de Max of Cozy, maar je moet er wel vervoeren. Ja, waar moet ik haar dan inzetten? Want ze kon nog niet zitten, ze kon niet in een gewoon autostoeltje. Dus dan ga je in gesprek met mensen. We hadden in het ziekenhuis een hele fijne medisch-maatschappelijk werkster die dan ons op weg hielp. Haar ledikant werd te klein, dat past ook niet meer. Maar ja, ze ging nog wel, nu nog steeds. Als er niks om haar heen zit in bed, dan rolt ze eruit. Dus ja, dan ga je ook vragen van hoe kunnen we dat regelen? De buggy werd te klein, daar hadden we ook een ander voor nodig. Dus ik denk dat ze ongeveer een half jaar was of zo. En de zus van mijn beste vriendin, die is arts, kinderarts. En die zei van, jee, maar wat hebben ze al veel geregeld. En ik denk, ja, maar mijn kind moet toch veilig slapen? Die moet toch veilig vervoerd worden? Dus ik vond het eigenlijk heel normaal. En toen hoorde ik ook van de maatschappelijke werkster, ja, maar als ik jullie iets aangeef, dan pak je het op. En andere ouders die blijven ergens op de bank zitten van, oh, help, mijn kind mankeert iets. Maar jouw kind kan het niet regelen. Dus ja, ja, wij moeten het doen als ouder.
Ja, dat is wel iets wat je heel duidelijk mee hebt genomen in de afgelopen jaren. Van, ja, hey, Anne kan het niet.
Ja.
Dus dan doe ik het voor haar.
Ja.
Ja. Hey, en waarin merk je dat dat zo belangrijk is voor jou dan ook, dat jij dat heft in eigen handen kan nemen? Kan je daar een voorbeeld? Nou ja, nou, ja, ja,
dit is een beetje een lastige vraag.
Ja, daar zat ik ook zelf aan te denken. Het is een beetje een lastige vraag. Ja,
wat ik bijvoorbeeld belangrijk vind, is dat Anne ook eigen zeggenskracht krijgt. Dus dat ze zelf mag beslissen. Want er wordt heel veel voor haar besloten. Als je in een buggy zit, dan duwt iemand anders je. En die bepaalt waar je heen gaat. Dus op een gegeven moment was ze ruim 3 jaar. En ze moest een nieuwe buggy. Ik zeg, nou, wordt het niet eens tijd voor de rolstoel? Want dan kan ze zelf besluiten waar ze heen gaat. Dus toen hebben wij geregeld, of tenminste de aanvraag gedaan voor een rolstoel. En ik denk dat ze hem 2-3 maanden had. En toen begon ze de eerste meters te rijden. En toen hoorden we achteraf van het logeerhuis, van de begeleiders, die kenden haar al sinds ze een half jaar was. We hadden nooit verwacht dat ze dit zou gaan doen. En dan denk ik, ja, maar als je het niet aanbiedt, dan kan ze het ook niet laten zien of het lukt.
Ja, ja, dus dan echt wel dat jij, laat me zeggen, is er ook iemand geweest die jou dit heeft aangeleerd? Dat jij zo dat initiatief moest nemen? Heb je daar een voorbeeld van? Heb je dat zelf
aangeleerd? Weet ik niet, maar ik ben wel opgegroeid met 3 jongere broers. En ik scheel 5 jaar met mijn jongste broertje, dus we zaten vrij dicht op elkaar. En ja, als ik gehoord wilde worden, dan moest ik wel zorgen van, hey, hier ben ik, luister naar mij, ik heb ook een idee. Dus ja, ik heb wel geleerd om er te zijn, zeg maar.
Ja, en dat komt je dus eigenlijk nu van pas, ja, als ouder voor Anne.
Ja, zeker.
Is het ook wel eens niet makkelijk gegaan?
Om Anne bijvoorbeeld op school te krijgen, dat is een hele zoektocht. Mijn jongste broertje heeft wel eens gezegd van, ja, jullie krijgen altijd alles. En dan denk ik, ja, jij loopt de basisschool in, je vult een A4'tje in, je zet een handtekening en je bent klaar. En ik ben eerst in de omgeving gaan kijken, kan Anne überhaupt naar school? Naar wat voor school zou ze kunnen? Wat zijn de mogelijkheden hier in de omgeving? En ik kom zelf uit onderwijs, ik werk op het mbo. Bij collega's gevraagd wat voor speciale scholen zitten hier allemaal. Ik ken er wel een paar, maar ja, nooit allemaal. En ook bij de ergotherapeut via haar in contact gekomen met ouders van gezinnen met kinderen met een beperking. En toen gewoon in de omgeving gaan kijken van wat is er allemaal. Daar op bezoek gegaan. En toen zei eigenlijk iemand van het logeerhuis die ook in Heergewaard had gewerkt. Van, nou, je moet eens bij die school gaan kijken, dat is echt wat voor Anne. En daar zijn we heen gegaan en die zeiden van, oh ja hoor, komt goed. Nou ja, en dan komt het en een dik dossier bij elkaar zien te vinden. En dan komt er een MDO, multidisciplinair overleg, met iemand van de gemeente, van de school, mensen die Anne kennen. En allerlei vragen die je dan moet beantwoorden om te bepalen of ze leerbaar genoeg is om naar school te gaan. En dan krijg je een toelaatbaarheidsverklaring, een TLV, dat ze naar het speciaal onderwijs mag.
Oh, een toelaatbaarheidsverklaring.
Ja.
Wat is dat?
Die zegt dat jouw kind niet naar het gewone onderwijs gaat, maar naar het speciaal onderwijs. Daar heb je een speciale toestemming voor nodig, zou ik maar zeggen.
Ja, want ik kan me ook wel voorstellen dat daar vooraf al bij jou ook de vraag is geweest, hey, zou Anne wel onderwijs kunnen volgen?
Ja.
Ja, want je zei daarnet al het woord leerbaar.
Ja.
En je werkt in het mbo dus dat zijn dan al wat oudere pubers.
Ja, zo 18, 19.
Ja, en dan nu met Anne kijkende zo van, hé, maar wat is voor haar leerbaarheid dan? Heb je daar ideeën over?
Toen? Ja, nou ja, in eerste instantie was het al kan ze met die rolstoel naar de plek waar we haar naartoe willen? Dus als je zegt, we gaan naar de gymzaal, rijdt ze dan naar de gymzaal? Of gaat ze dan naar de wc bijvoorbeeld? Dat is al een stukje leerbaarheid. Dus bij Anne gaat het om hele kleine stapjes. En we weten ook niet hoe ver ze gaat komen. Leerbaar is ook, kan zij een potlood zo vastpakken dat ze ermee kan tekenen? Want ze kan er wel mee krassen over een blad. Als je hem horizontaal houdt, dan komt er natuurlijk geen kleur op dat blad. Dus ja, ook dat is een stukje leerbaarheid. Hoe zorg je dat je hem rechtop genoeg houdt, dat er ook kleur vanaf komt?
Ja, dus haar leerbaarheidsdoelen zijn anders dan, laat me zeggen, voor een kind wat op een reguliere school zit.
Ja. 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 Ja, want ze is nu 8, maar ze zijn nog niet met schrijven bezig bijvoorbeeld. Of met lezen. Ze laten wel letters zien. Maar dat is niet een doel van aan het eind van het jaar kunnen ze het hele alfabet herkennen of zo. Nee,
nee, dat gaat dan in de stapjes die passend zijn voor Anne. Maar wel dat ze ontwikkeling krijgt.
Ja.
Hey, en jij vertelde net zo heel erg leuk van, hè, je zag dat bij Anne. Je gunde dat ook Anne, dat ze, hè, die leerbaarheid had en dat ze zich steeds verder ging ontwikkelen. Dan moest je zo'n toelaatbaarheidsverklaring doen. Maar hoe wist je dat? Hoe wist jij van dat je dat proces in moest gaan?
Ja, we hebben toen contact opgenomen met die school waar ze dan, waar wij haar graag heen wilden. En daar werkt iemand op de administratie. En ja, die komt dan met zo'n hele soort checklist van dit moet er allemaal geregeld worden. En dan krijg je een stapel formulieren die moet worden ingevuld. Ja, en zo kwamen we ook bij die toelaatbaarheidsverklaring.
Dus die administratieve medewerkster heeft jullie geholpen?
Ja, ja, waar we toen heel blij mee. En ik weet nog, want dan had je ook zo'n A4'tje. Dan kon je op één kant, kon je geloof ik, 6 specialisten die met Anne te maken hadden invullen. En ik was aan het schrijven. Ik denk, oké, ZOZ. En we gingen vrolijk op de achterkant verder. Want Anne heeft met zoveel artsen te maken. Ja, dat past niet op één blaadje.
Nee, dus ja. Dan moet het wel vlak. En dan, je zei net, hè, zo'n mbo. Wie is daar, laat me zeggen, allemaal bij? En hoe bereid je je daarop voor, op zo'n groot gesprek voor... En zo'n toelaatbaarheidsverklaring?
Ja, ik denk dat we ook met die mevrouw van de administratie toen gesproken hebben. En we hebben ook bijvoorbeeld de mensen van de opvang die Anne kende, hebben we ook van tevoren gezegd van nou ja, het gaat met name om haar ontwikkeling. En dat ze laat zien dat ze verder komt, dat ze dus leerbaar is. Dus ook een beetje voorinstructie gegeven. Ja, voor de rest zit je een beetje met je vingers gekruist van oh, ik hoop maar dat het goed gaat, dat ze het goede zeggen, dat ze aangenomen wordt. Wat verder kan je er ook niet veel aan doen. Je kunt alleen maar zeggen hoe je kind is en dan afwachten wat de gemeente zegt.
Ja, en dus je bent echt afhankelijk dus ook van een ander.
Ja.
Wat, je zegt het al, dat je met je benen gekruist, laten we zeggen met je vingers gekruist zit en hopen. Maar hoe voelt dat dan ook van binnen dan?
Oh, vreselijk. Ja, want ik heb het liefst de regie in handen en dingen regelen. En dan, dan moet je afwachten wat een ander ervan vindt.
Ja, en dat vertelde je. Jij wil graag die lead en hier was het eigenlijk buiten je...
Ja.
Buiten je bereik dan, of je invloed.
Ja.
Oh, wat geen probleem. Moest je lang wachten?
Boei, nou, ik denk dat we wel 6 tot 9 maanden bezig zijn geweest om haar op school te krijgen.
Zo lang?
Ja.
Dat, En toen mocht ze? En hoe is dat toen gegaan?
Ja, dat was eerst opbouwen. Want Anne die is qua energie minder belastbaar dan een ander kind. Dus volgens mij zijn we begonnen met 2 ochtendjes of zo. En dan langzaam een ochtendje erbij. Kijken of ze een keer een hele dag kan. En op die manier, ik denk dat we bijna... Nou, zeker 1,5 jaar bezig zijn geweest voordat ze een volledige schoolweek aankon.
Elke keer een stukje erbij.
Ja.
En hoe gaat het nu dan met Anne op school?
Ja, geweldig. Ze wordt 's ochtends met de taxi opgehaald. En als we dan de deur uitrijden en ze ziet de taxi, wordt ze al helemaal enthousiast. Van, oh joepie, ik mag weer met de taxi mee. Ik ga weer naar school. En op school, je ziet ook allemaal vrolijke foto's. Ze hebben dan social schools om te communiceren met de ouders. Wat Anne kan het zelf niet vertellen. Ze
nee, dat is een soort app, hè? Social schools is een soort app waar ouders en scholen informatie met elkaar kunnen delen.
Dus door de foto's en het kleine verhaaltje van de juf weet je wat er die dag gebeurd is. En wat ik zei, Anne houdt van reuring. Dus die vinden tussen de kinderen ontzettend leuk. Hè? Ze heeft geen broertjes of zusjes. Dus op school krijgen ze die reuring en de interactie. En het leuke is dat ze ook steeds meer contact zoekt ook met de anderen. Want als je in het ziekenhuisbed in je eentje ligt, dan ben je er niet gewend. En in zo'n klas, dan heb je mensen om je heen. Dan moet je ook maar leren omgaan.
Ja, want hoe gaat dat dan ook communicatief met Anne?
Ze begrijpt heel veel. Dat merk je wel aan haar reactie en hoe ze dingen doet. En we zijn nu sinds de herfstvakantie hebben we een spraakcomputer. Dat is een beeldscherm dat op haar rolstoel is vastgemaakt. Daar staan allemaal plaatjes op. En onder dat scherm zit een balkje die registreert waar haar ogen naar kijken. Dus als ze naar een plaatje kijkt met de afbeelding van haarzelf, dan is het ik. En dan kan ze zin maken van ik heb dorst bijvoorbeeld. En dan... ik kan ze op die manier zeggen dat ze wat wil drinken.
Zo, en hoe heeft ze dat geleerd dan?
Ja, dat noemen ze modelleren. Dus dan ga ik de plaatjes aanwijzen die zij nodig heeft. En dan hoort zij wat ik daarmee zeg. En dan kan ze daarna zelf die plaatjes bekijken. En dan zegt ze hetzelfde.
Zo. En zijn jullie daar ook in begeleid van hoe je dat aan moet aanleren?
Ja, er ging een heel voortraject af met de stichting. En er kwam regelmatig een logopedist langs. En die ging met ons ook onderzoeken van wat is nou het juiste communicatiemiddel voor Anne en wat werkt bij haar. Want wij dachten eigenlijk dat het een handbestuurd beeldscherm was, dat ze de plaatjes moest aantikken. Maar ze was veel relaxter als ze gewoon met haar ogen kon kijken en op die manier kon vertellen wat er in haar hoofd omgaat.
Zo, dat moet me dan ook, dat je dat dan voor het eerst haar dan zo'n zin ziet vertellen dan. Wat deed dat met jou?
Het begrip doe ik met woorden, hè?
Ja, oké, maar neem maar zin, maar al, laat me zeggen, dorst of...
Ja, dat is fantastisch. Er gaat een wereld voor je open. We hebben het ziekenhuis heel vaak gehad dat een arts vroeg, heeft ze pijn, heeft ze jeuk? Ik zeg, ik heb geen idee, jij hebt ervoor geleerd, vertel het me maar. En nu begint ze ook te vertellen, hè? Ik heb pijn aan mijn billen bijvoorbeeld, of ik heb pijn in mijn buik. En dat is voor onze verademing, dat we weten wat er in haar hoofd zit.
Dus haar leven wordt eigenlijk ook steeds groter en groter.
Ja.
Ja, en die spraakcomputer, gaat die dus ook mee naar school?
Ja, die kan overal mee naartoe. En het fijne is ook dat zij daardoor onderkend wordt. Want ze werd nooit gehoord. Niemand wist wat zij wilde of wat er in haar afspeelde. En sindsdien is ze veel vrolijker. Lacht ze echt hard op. En hebben we een heerlijk kind.
Ja, maar ze kan zich communicatief duidelijk.
Ja.
Duidelijk maken.
Ja.
Kan ze nu ook boos worden op je?
Oh, maar dat kon ze al.
Ja, maar ook dat we zeggen, ik vind je niet leuk. Of,
Nee, dat doet ze niet. Dan gaat ze gewoon heel hard mopperen. Of,
dat heeft ook heel veel effect.
Ja, dat kan ze echt. Met haar lichaam kan ze zoveel duidelijk maken.
Ja, met lichaamstaal lukt het dan ook heel veel. Hey, en hoe ziet het schooldag dan nu? Dus voor Anne eruit. Dus ze gaat vrolijk met de bus daarheen. En wat doet ze op een dag daar?
Ze beginnen met de kring en dan gaan ze elkaar hallo zeggen. Dan hebben ze een spraakplank. Dat zijn zeg maar allemaal knoppen naast elkaar waar de kinderen van de klas in zitten. Dus dan kunnen ze drukken op de knop. Oké, we gaan nu dat jongetje gedag zeggen. Dus dan drukken ze op de knop en dan hoor je de naam van het jongetje. En dan begroeten ze elkaar. Ze hebben daar 1 keer per week zwemmen. Ze hebben 2 keer per week gym. Ze hebben sensoles. Dus dan ga je met je... zintuigen, zeg maar, oefenen. Dus voelen en ruiken. En dan gaan ze naar het sensolokaal met allemaal lichtjes. Vindt ze helemaal fantastisch. Ze hebben gewoon buiten spelen. Maar ze doen ook werkjes. Dat ze een puzzeltje moeten maken. Of knutselen. Of schilderen. Ze zingen.
Een dag vol.
Een dag vol.
En met hoeveel kinderen zit Anne in de klas?
Maximaal 8.
Oh, dat is een heel een klein groepje met elkaar samen.
Ja. Ja, en op die school is het ook, elke klas heeft een leerkracht met een onderwijsassistent. En dan komen ook nog regelmatig therapeuten langs. Want dan heb je de logopedist en de ergotherapeut en de fysiotherapeut. En die oefenen ook allemaal om die ontwikkeling te bevorderen.
En dat zit allemaal in school?
Allemaal in school.
Als ik dan even nu nadenk, is dat voor jou heel erg fijn.
Heerlijk. Maar ook voor Anne, want als ze uit school komt, is ze op. Dan gaat ze naar bed, dan slaapt ze 2 uur. Dan is ze een uur wakker en dan gaat ze weer naar bed.
Ja, want ik kan me voorstellen dat ze niet naar school ging. Dat jij na schooltijd ook nog of naar de fysio moest en dat soort zaken.
Ja, dat was een hele weektaak.
Ja. Ja, dat kan ik me echt voorstellen dat je dan alle afspraken bij je moet houden.
Ja.
En nu is alles op school.
Ja.
En voor jou een verademing.
Heerlijk.
Echt.
Ja.
Hey, en wat zou je graag willen voor Anne?
Ja, nou zeg maar, de utopie zou voor mij zijn dat ze wellicht begeleid zelfstandig kan wonen en misschien in staat is om zelfstandig boodschapjes te gaan doen.
Ja.
En of wat erin zit, dat gaat de toekomst ons leren, dat weten we niet.
Dat weet je nog niet. Nee. Hey, en ik kan me voorstellen dat jij ook zo die lead hebt en dat je daarmee bezig bent. Wat is contact met andere ouders voor jou?
Ja, heel belangrijk. Omdat je dan, je begrijpt elkaar. Je weet in welke situatie je zit. Ja, ook toen wij bezig waren met die communicatie, toen hadden we ook een ouderavond. En toen zei een ouder, ik snap het al, je moet met die stichting in gesprek. En dat hebben we gedaan en dat is gelukt. Dus je geeft elkaars ook tips. En ik vind dat heel fijn.
En hoe vind je dan die andere ouders?
Ja, ik weet niet eens meer hoe wij ouders voor ouders gekomen zijn.
Want je zegt ouders voor ouders, wat is dat?
Ja, dat is een groep in Dijk en Waard. Voor ouders met een kind met een diagnose of met een mogelijke diagnose. En die komen eens in de 2 maanden ongeveer bij elkaar. En dan hebben we het over van alles en nog wat. Ik vind dat heel fijn.
Ja, om andere ouders te ontmoeten en te vinden. Ja, ik denk dat veel gemeentes ook wel ja, plekken hebben waar je andere ouders kan ontmoeten.
Ja, nou ja, en ook op vakantie. Hè. We gaan al vaak naar een speciaal vakantiehuis. En in Arnhem zit ook een plek waar alles is wat we voor Arnhem nodig hebben. En daar ontmoet je ook ouders. En daar kom je ook weer op tips. Want wij wisten niet eens dat die spraakcomputer bestond. En toen was daar een meisje en die had zo'n ding. En denk van, oh, nou, dat is ook wel wat voor Arnhem, weet je. Dus zo kom je ook weer op ideeën met wat er mogelijk is.
Ja, en dan brengen die ouders dan ook hulpverleners ook op de hoogte? Of doen jullie het echt met elkaar samen? Of zijn er ook hulpverleners die jullie helpen om bijvoorbeeld een spraakcomputer te vinden? Of heb je die hulp echt van ouders nodig?
Nou, de tip van de spraakcomputer hebben we van ouders gekregen. Maar dan ben ik wel op school gaan vragen van, hey, kennen jullie die stichting ook? En op die manier ga je dan met elkaar in gesprek. Ja. Maar we hebben ook van een bedrijf in Herengewaard hebben we mensen. Iemand komt elke donderdagmiddag bijvoorbeeld voor Anne zorgen. En iemand komt eens in de twee weken nog een dagdeel met Anne aan de gang. Zodat mijn man en ik ontlast worden.
Ja, dus zoals je het nu kan zeggen, ouders wijzen je de weg. En daarmee kun je dus verder door.
Ja.
Ja. En waar zou je andere ouders die tip willen geven om elkaar te vinden? Hoe kunnen ouders elkaar ontmoeten, denk je?
Nou, ik weet dat er ook allerlei Facebookpagina's zijn. Gebruik ik zelf niet, want ik zou niet weten waar ik de tijd nog vandaan moet halen. Wij zijn ook met een maatschappelijke stichting in Herengewaard in contact geweest. En die heeft volgens mij de tip van die ouders voor ouders gegeven. Dus ook via de gemeente. Wij zijn heel blij met de medisch maatschappelijk werkster. Die zijn ook vaak op de hoogte van wat er in jouw buurt allemaal mogelijk is.
Ja. En wat voor tips zou je andere ouders ook willen meegeven?
Ja, ga ervoor. Haal uit je kind wat erin zit. Want het kind kan het niet zelf doen.
Nee. En heb je ook een tip voor hulpverleners?
Luister naar de ouders. Want die kennen hun kind sinds de geboorte. En die weten echt van de hoed en de rand.
Ja.
Ja.
Wat een groot team heb jij. Ontzettend om jou heen verzameld. En je vertelde net al dat je wil voor Anne, dat ze zich zo verder kan ontwikkelen. En daar zijn jullie echt met hart en ziel, hoor ik al, mee bezig met elkaar. Ja. Hey Suzanne, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je openhartige verhaal.
Graag gedaan.
Ik wil Margret bedanken voor de ondersteuning. Ik wil Inge bedanken voor de techniek.
In de podcast Als het anders gaat, praat Jasmijn van Ipkens met ouders van kinderen die passend onderwijs nodig hebben. De podcast is te vinden op streekstadcentraal.nl en op alle grote podcastplatformen. Als het anders gaat, is een samenwerking tussen Jonk en Streekstad Centraal.